Broeders, zusters, jongelui, kinderen zie ik zitten, gasten in ons midden, allen een hartelijk welkom. En wat ik vooral niet mocht vergeten namens het bestuur van de Maranatha-gemeente, dat is u een gezegend 2024 toewensen bij deze. En de tekst die ik daar zelf aan toe wil voegen, die staat in de Hebreeënbrief: laat uw blik gericht zijn op Jezus. Dat is niet alleen voor vandaag, maar dat geldt voor heel 2024 wat mij betreft. Ook een bijzonder welkom aan broeder Niemeyer. Ook God zegen bij het openen van de Bijbel en bij het lezen van de Bijbel en bij de uitlegging van het woord. En mag dat ter bemoediging van ons allen zijn. Meta, bedankt voor het begeleiden van de samenzang. Volgende week zondag hoopt voor te gaan broeder Leander Jansen. De avondmaalscollecte voor Israël en de Bijbel heeft €436 opgebracht, waarvoor hartelijk dank. Vanavond is er de maandelijkse boekentafel en daarachter staat Kenna Schipper. En zij weet van alles wat te zeggen als u daarnaar vraagt. De boeken van harte aanbevolen die in de hal staat en Kenna die zal daar haar woordje aan toevoegen. Voorbeden uiteraard voor de situatie in en rondom Israël. Bij de uitgang staat de collecte en die wordt van harte, de collectebus en die wordt van harte bij u aanbevolen. Na de dienst is er gelegenheid in de hal om elkaar de hand te drukken, veel heil en zegen toe te wensen. Er staat koffie en thee voor u klaar en u kunt kennis maken met wie daar is en een goed gesprek voeren. De bloemen zijn voor Gerjan. Gerjan, jij bent gisteren jarig geweest. 37 jaar geworden, hè? Veel kaarten gekregen. Veel cadeautjes. Veel dingen die erg lekker waren. Van harte gefeliciteerd van deze plaats. En jij krijgt de bloemen. En die mag ik jou straks geven namens de Maranatha-gemeente. En daar mag je van genieten. Wij wensen u een gezegende dienst toe en willen zo mogelijk staande zingen uit de bundel 189, heerlijk evangeliewoord. Het eerste en het tweede couplet voor fotum en groet en erna het derde en het vierde couplet. 189.
Thank you. Laten we voor Gods aangezicht een moment stil worden en deze dienst in persoonlijk gebed aan de Heer opdragen. Toen zeiden de heren, moet ik zelf met u meegaan om u gerust te stellen? En Mozes zeide tot hem, indien gij zelf niet meegaat, doe ons van hier niet optrekken. En ook vanavond zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, de schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is, niet laat varen, maar trouw is, tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Amen. Zullen we ook het derde en het vierde couplet met elkaar samen zingen? Zullen we samen bidden en God zegen vragen voor dit samen zijn. Heer, wat een prachtige liederen hebben we met elkaar gezongen. En we weten dat er in uw woord staat dat er geen andere naam aan de mensen gegeven is onder de hemel, waardoor we behouden kunnen worden dan alleen de naam van Jezus. Heer, wat een evangelie, dat in de naam van Jezus vergeving, verlossing, vernieuwing, eeuwig leven verbonden is. Heer, dank u wel, Heer Jezus, dat we u hebben mogen leren kennen en dat wij in u, Heer Jezus, mogen geloven. Dat u degene bent, Heer, die naar deze wereld kwam om een wereld die verloren was te redden. En ik dank u wel, Heer Jezus, dat ik ook u persoonlijk mag kennen en dat u mijn Heer en Heiland geworden bent. En ik hoop dat we dat allemaal kunnen beamen zoals we hier in deze zaal mogen zitten. En wat geweldig dat u eens tegen Mozes zei, zal ik je geruststellen, zal ik maar met je meegaan. Heer, wat is het mooi om dat aan het begin van het jaar tegen elkaar te mogen zeggen. Dat hij zegt, zal ik met je meegaan. Heer, en dat Mozes zegt, doe ons van hier niet optrekken, tenzij gij met ons meegaat. Heer Jezus heeft het ook zelf beloofd. Zie, ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding der wereld. En zo mogen we weten, Heer, dat u alle dagen, de dagen van zonneschijn, maar ook de dagen van regen, dat u elke dag bij ons bent. De dagen van gezondheid en ook de dagen van lijden en beproeving. Heer, wilt u ons vanavond een rijke zegen schenken. En we willen ook in het bijzonder bidden, Heer, voor ons heilsvolk Israël. Heer, u weet dat de strijd gaande is. En ik wil u bidden, wilt u tot uw doel komen met uw volk Israël. Dwars door alle ellende heen. Maar bovenal wil ik u vragen, Heer, we kijken ernaar uit naar het moment dat ook uw volk Israël de Heer Jezus zal mogen leren kennen. En tot bekering zal komen en tot wedergeboorte zal komen. Heer, want dan wordt het goed op deze aarde. Dan komt de vrede echt op aarde. En wilt u zomaar tot uw doel komen met uw volk Israël. Heer, dank u wel dat we zo mogen bidden voor hen. We willen ook bidden voor hen die vanavond heel graag bij ons hadden willen zijn, maar niet konden komen. Heer, wees er nabij en wilt u hen ook bemoedigen. En we denken ook aan onze broeders en zusters in Oekraïne die verjaagd zijn uit het land en te maken krijgen met zoveel agressie en terreur. Heer, we zien het over de hele wereld dat het rommelig wordt, dat er strijd is en dat er oorlog is. En Heer, we kijken uit naar het moment dat alle ongerechtigheid voorbij zal zijn. En dat u als koning der koningen, als Heer der heren, vanuit Jeruzalem over deze wereld zult gaan regeren. Heer, dank u wel dat we uit mogen kijken naar uw spoedige komst. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan samen nog een lied zingen. En dat is lied 5 uit de bundel. Al de weg leidt mij mijn heiland. Wat verlangt mijn ziel dan meer? Zou ik immer aan hem twijfelen die mij voortleidt keer op keer. Vanavond zullen we ook onder andere spreken over iemand die wel vertwijfeld raakte. Maar heel begrijpelijk, we zullen hier meer over horen. Maar laten we dit lied met elkaar gaan zingen. Lied 5. We gaan samen een stukje lezen uit de Bijbel. Johannes hoofdstuk 3, vanaf vers 22 tot en met vers 30. Johannes 3, vers 22 tot en met vers 30. Lees het daar. Ik lees het de NBG-vertaling. Daarna ging Jezus met zijn discipelen naar het land van Judea. En hij vertoefde daar met hen en doopte. Doch ook Johannes doopte, te Enon bij Salim, omdat daar veel water was. En de mensen kwamen daar en lieten zich dopen, want Johannes was nog niet in de gevangenis geworpen. Er rees dan geschil tussen de discipelen van Johannes met een Jood over de reiniging. En ze kwamen tot Johannes en zeiden tot hem, en dan zien we dat Johannes ook als rabbi aangesproken werd, ze zeiden tot Johannes, rabbi, die met u was aan de overzijde van de Jordaan en van wie gij getuigd hebt, zie, die doopt en allen gaan tot hem. Johannes antwoordde en zeide, geen mens kan iets aannemen of het moet hem uit de hemel gegeven zijn. Gij kunt zelf van mij getuigen dat ik gezegd heb, ik ben de Christus niet, maar ik ben voor hem uitgezonden. Die de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend van de bruidegom, die erbij staat en ernaar luistert, verblijdt zich met blijdschap over de stem van de bruidegom. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld. Hij moet wassen, of groeien, meer worden, en ik moet minder worden. Tot zover deze mooie woorden uit het Johannes-evangelie. Nou, misschien is het een heel bekend voorbeeld, misschien heeft het wel eens meer gehoord. Maar u kent allemaal wel de schilderijen en de prachtige beelden van Michelangelo. En in Florence of in Rome kunt u ze overal bekijken. En een van de lievelingsobjecten van Michelangelo was paarden. Hij kon uit een stuk steen prachtige paarden beeldhouwen. Zo mooi zelfs dat je zou bijna denken, ze lopen zo weg. Zo mooi kon hij dat. En er werd eens aan Michelangelo gevraagd, hoe doe je dat nou toch? Hij zei, nou weet je, het is niet eens zo moeilijk. Want als ik aan begin, dan heb ik een groot stuk steen, maar dat paard dat zit er al lang in. Dat paard dat zit al lang in dat stuk steen. Het gaat er alleen om wat je allemaal weghakt. Je moet voldoende weghakken, dan blijft het paard wel over. Zo doe ik het. En ergens zit daar een prachtige les in, hè. Er moet soms heel wat weggehakt worden uit ons leven, waardoor uiteindelijk hij overblijft. Zoals Paulus zo mooi zegt in de Galatenbrief, het is dan niet meer ik, maar Christus. En misschien zou dit wel het jaar moeten zijn waarvan u zegt, en dat is ook best wel een beetje pijnlijk, waarin je vandaag tegen de Heer zegt, dit jaar hak maar weg wat er overbodig is. En dat Christus in mijn leven zichtbaar mag worden. Nou, naar aanleiding van dit voorbeeld wil ik graag met u nadenken over de persoon Johannes de Doper. Johannes de Doper, en je zou kunnen zeggen, het leven van Johannes de Doper kun je verdelen in drie fases. Een lange periode van Johannes de Doper vond plaats in de woestijn. Daarna heeft hij een korte tijd gewerkt aan de Jordaan. Dat is een periode bij de Jordaan. En dan als laatste periode kun je zien de periode van Johannes de Doper in de gevangenis. Drie episodes uit het leven van Johannes de Doper. En daar willen we met elkaar vanavond over nadenken. En wat ons dat te leren heeft. Als je nou kijkt naar Johannes de Doper in de woestijn. Nou, ik kan me heel goed voorstellen dat Johannes al heel vroeg geen ouders meer had. Want zijn ouders waren al echt op leeftijd gekomen. Je leest van Zacharias en Elisabeth dat ze lang gebeden hadden voor hun kind. En dat ze het al lang uit hun hoofd gezet hadden, want het was voorbij. Elisabeth was niet meer vruchtbaar. En Zacharias was oud geworden. En ja, het lijkt er een klein beetje op dat toen Elisabeth een zoon kreeg, Johannes. Dat toen Johannes het door had, dat hij dacht, ik woon bij opa en oma. Want ze zijn al zo oud geworden. En ze zullen ook niet zo lang meer geleefd hebben. En dan blijf je als wees, jongen, alleen achter. Het is niet zomaar dat de ouders of de mensen ook rondom Johannes de Doper het volgende zeiden. Als u met mij kijkt naar Lucas 1 vers 66. Lucas 1 vers 66, daar krijgt Zacharias zijn stem weer terug. En hij zegt, hij schrijft op een tafeltje, Johannes is zijn naam. En dan kan hij weer praten. En dan staat er in vers 66 van Lucas 1. En allen die het hoorden, namen het ter harte en zeiden, en dan komt die vraag, wat zal er van dit kind worden? Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen, dat deze mensen dachten, wat moet er van dit kind terechtkomen? Wat zal er van dit kind worden? Nou, als u een bladzijde omslaat, tenminste in mijn Bijbel, dan kom je bij het laatste vers van het langste hoofdstuk uit het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament, dit hoofdstuk, Lucas 1, heeft zelfs 80 versen. Dat is heel wat hoor, een heel lang hoofdstuk. En in dat 80ste vers van Lucas 1, daar staat dan, het kind nu groeide op en werd gesterkt door de geest en hij vertoefde tot op die dag dat hij zich aan Israël vertoonde, waar? In de woestijnen. Zijn er wel weer stil. Deze man Gods heeft waarschijnlijk, nou misschien zeker zo'n 20 jaar, als dakloos iemand met een kamelenharen mantel, wat eigenlijk ook zijn huisje was, door de woestijn gezworven. Hij at honing, hij at sprinkhanen, maar hij was gewoon dakloos. Hij zwierf maar rond in de woestijn. In de winter, in de zomer, in de regenperiode, in de zonnige periode. Dat was het grootste gedeelte van het leven van Johannes de Doper. Sta je lang niet altijd bij stil. Een jongen die al heel vroeg zijn ouders kwijt was en zwierf door de woestijn. Weet u dat er in de Bijbel wel meer gesproken wordt van grote mannen Gods die hun carrière begonnen in de woestijn? Ik denk bijvoorbeeld aan Mozes. Mozes die 40 jaar aan het hof van Farao was, onderwezen werd in alle wijsheden van Egypte. En dan moeten we niet denken, nou die Egyptenaren dat waren een beetje simpele mensen. We moeten maar eens kijken hoe de piramides gebouwd zijn. Het is bekend dat er in Egypte een hoge standaard was van een universitaire opleiding. Universiteiten die er waren, er zijn kleitenblokken, tabletten, papyrusrollen gevonden van grote bibliotheken. Een bibliotheek van wiskunde, van geneeskunde, van astronomie, van allerlei soorten, allerlei vakgebieden. Het schijnt een zeer ontwikkeld volk geweest te zijn. En Mozes stond daar middenin. Het is bekend dat van hem staat in Exodus dat hij groot in woord en daad was. Hij was bekend en iedereen die boog als een knipmes voor hem, want hij was zo machtig en hij wist zoveel, hij was zo ontzettend intellectueel. Maar zo kon God hem niet gebruiken. En dan wordt Mozes van het hof van Farao zo midden in de woestijn ingezet. waar hij 40 jaar, hoort u het goed, 40 jaar? Misschien zijn hier mensen die net 40 geweest zijn. Je hele leven lang, 40 jaar lang, achter een stelletje mekkerkonten, door de woestijn zwerven. Het is nogal wat, hè? Of Elia, die in de woestijn zat. Of Paulus, Saulus, die een hele tijd doorgebracht heeft in de stilte in Tarsus. En niet geaccepteerd werd door de apostelen in Jeruzalem. In alle stilte. Of Jezus, die 40 dagen de stilte opzocht en alleen was. En toch heeft God deze 40 jaar gebruikt om Johannes klaar te maken voor zijn grote taak. 40 jaar in stilte. Waarom? Weet u, wij leven vandaag in een samenleving waar die stilte bijna niet meer te vinden is. Weet je, in de stilte, dan krijgt God de gelegenheid om tot ons te spreken. Dan kunnen we zijn stem horen. Maar in onze tijd, in onze maatschappij, wordt de stem van God overschreeuwd door al die andere stemmen. De stem van de televisie, de stem van de radio, de stem van de muziek en de stem van de sociale media, de stem van onze kinderen, de stem van onze echtgenoten, de stem van onze werkgevers. We kunnen de stem van God niet meer horen. We hebben die stilte niet meer. En als God je wil gebruiken, dan moet je eerst leren om die stilte te zoeken. Om stil te worden voor God. Niet alleen fysiek, maar ook van binnen kan het dan soms heel erg onrustig zijn. En dat je nog niks hoort. Nou, dat was de voorbereiding van Johannes. Om in stilte klaar gestoomd te worden voor die geweldige opdracht. En natuurlijk, in de woestijn heb je ook te maken met ontbering. En dan word je ook afhankelijk van God. Dan houdt God jou in het leven. Je bent alleen. En dan weet je, ik heb God nodig. Ja, het is een heel wat, die stilte in de woestijn. Dat, je zou kunnen zeggen, dat was het grootste gedeelte van het leven van Johannes de Doper. Daar weten we verder niks van af. Wat daar gebeurde, tussen God en hem. Maar het was wel een hele belangrijke voorbereiding. Dan het tweede stukje van het leven van Johannes de Doper speelde zich af bij de Jordaan. Toen hij 30 jaar was, en we weten dat Johannes de Doper precies 6 maanden ouder was dan Jezus. Toen Jezus geboren werd, was Johannes de Doper al 6 maanden. We weten dat Elisabeth al 6 maanden zwanger was toen de engel Gabriel bij Maria kwam. Die datum wordt ook precies aangegeven in Lucas. In Lucas, daar staat in Lucas hoofdstuk 3. Lucas die vertelt iets over het werk van Johannes de Doper. En dat staat er in Lucas 3 vers 1. In Lucas 3 vers 1, daar staat in het 15e jaar van de regering van keizer Tiberias. En dan staat er iets verderop, kwam het woord tot Johannes, dat staat in vers 2 het laatste stukje, de zoon van Zacharias in de woestijn. En hij kwam in de gehele Jordaanstreek en predikte de doop van bekering tot vergeving van zonden. En toen kwamen de mensen bij hem en werden gedoopt. Dus hij begon zijn werk een half jaar voordat hij Jezus met zijn werk begon. Elia, of Johannes de Doper, wordt in de Bijbel ook wel eens genoemd de Elia die zou komen. En de Heer Jezus die noemt hem ook letterlijk in Matteüs 1. Hij is de Elia die zou komen. Maar Elia komt ook nog in de eindtijd. Weet u dat? U kent waarschijnlijk wel dat stukje van Elia. Laten we het even lezen. Jacobus hoofdstuk 5. In Jacobus hoofdstuk 5, daar lezen we van Elia in vers 17. Jacobus 5, vers 17. Elia was slechts een mens zoals wij. Hij bad een gebed dat het niet regenen zou en het regende niet op het land 3 jaar en 6 maanden. 3,5 jaar. En na 3,5 jaar heeft Elia het volk uitgenodigd naar de berg Karmel. En daar kwam het vuur van God uit de hemel naar beneden. En toen is het volk van God tot bekering gekomen. Toen kwam er ook regen. Toen heeft God Israël hersteld na 3,5 jaar. Wonderlijk. Johannes begon met zijn prediking. Luister goed. 3,5 jaar voordat Christus stierf op Golgotha. 1,5 jaar. Na dat 1,5 jaar begon Jezus met zijn bediening van 3 jaar lang. En die bediening van Jezus eindigde op Golgotha. 3,5 jaar nadat Johannes met zijn bediening begon, kwam het vuur van Gods oordeel naar beneden, daar op de man die aan het kruis hing. Dat is niet zomaar toevallig. Maar in deze Elia, in deze Johannes, zie je ook iets profetisch. Iets wat in de toekomst gaat gebeuren. Want er staat in de Bijbel dat er straks nadat de gemeente weggenomen wordt en wij bij hem zijn, dat er een vreselijke tijd over deze wereld zal komen, de grote verdrukking. En dat in die periode de Heer uiteindelijk Elia zal sturen. En dan werkelijk. Niet iemand in de kracht van Elia, niet een voorvervulling, maar ja, zoals de mensen ook in de tijd van Jezus zeiden, maar u kunt toch nog niet de Messias zijn, want eerst moet Elia toch komen. En u weet toch dat alle Joden met elke feestdag altijd een stoel extra neerzetten voor Elia. Want Elia moet eerst komen voordat de Messias komt. Nou, hij zal straks komen. Hij is gekomen in Johannes de Doper. Maar zowel Johannes de Doper als Jezus heeft de leiding van het volk Israël verworpen. Maar Elia komt nog een keer. En dat kunt u vinden in Openbaring 11. In Openbaring 11, daar is één van de twee getuigen die komt, Elia. En dan staat er in vers 3, in Openbaring 11, vers 3, als het heiligdom, de tempel, gemeten wordt en afgekeurd wordt, ontheiligd is, dan staat er in vers 3 van Openbaring 11, en ik zal mijn twee getuigen last geven om met een zak bekleed te profeteren 1260 dagen lang. In Israël is een profetisch jaar 360 dagen. Precies 3,5 jaar. Daar heb je Elia. Elia, en zoals er staat in vers 6, deze hebben macht om de hemel te sluiten, zoals Elia ook deed. En dan valt er geen regen gedurende profeteren. Maar aan het einde van deze periode zal God Israël gaan herstellen. Zo zien we dus dat het werk van Elia, het werk van Johannes de Doper had alles te maken met de eindtijd. Het had alles te maken met de vervulling van zijn woord, zijn belofte. 3,5 jaar. Nou, we lezen van Johannes de Doper dat hij, waar doopt hij? Als we even teruggaan naar Johannes, dan kunt u in Johannes 1 vers 28 lezen waar Johannes gedoopt heeft. Dat was zijn doopplaats. Het was notabene precies dezelfde plaats als de plaats waar Jozua met het volk van Israël kwam en door de Jordaan getrokken is. Bij Gilgal. Tegenover Jericho. Dat was de plaats waar Johannes gedoopt heeft. Dat was de plaats waar Jozua de opdracht kreeg van God om 12 stenen uit de bedding van de Jordaan op te heffen en op de oever neer te zetten. En waar Jozua ook 12 stenen van de oever kwam en die begraven had. Een heel mooi beeld van je laat het oude leven achter je, het wordt begraven en het nieuwe leven komt tevoorschijn. Je laat de woestijn achter je en je gaat het beloofde land binnen. Nou, dat gebeurde toen. En daar op die plaats was Johannes aan het dopen. Daar bij Bethanië, aan de andere kant van de Jordaan. En weet u, je ziet dat het heel wat opbrengt wat Johannes daar doet. Want Johannes staat daar niet in zijn eentje. Weet u, als u Matteüs opslaat, Matteüs 3, en kijkt wat daar gebeurt, hoe Johannes na die tientallen jaren van eenzaamheid, zwerven door de woestijn, nu zo gebruikt wordt door de Heere God. Er staat erin in Matteüs 3 vers 4. Matteüs 3 vers 4, daar staat: en hij nu, Johannes, droeg een kleed van kamelenhaar. Nou, dat had Elia ook altijd aan. Een leren gordel, net als Elia, om zijn lendenen. Zijn voedsel bestond uit sprinkhanen en wilde honing. Toen liep Jeruzalem 600.000 mensen. En heel Judea, meer dan 1 miljoen. En de gehele Jordaanstreek, nog 1 miljoen. Tot hem uit, en zij lieten zich in de rivier de Jordaan door hem dopen, onder belijdenis van hun zonde. Ziet u wat hier gebeurt? 100.000 mensen komen hier naar Johannes toe. En hij doopt hen. Ze belijden hun schuld, ze belijden hun zonde. Heeft u enig idee wat het betekent dat daar zo'n enorme opwekking was, daar in Israël? Dat ging als een lopend vuurtje door heel Israël. En Johannes die stond daar als dienstknecht van God middenin. En God gebruikte hem, zodat velen in Israël zich bekeren. Nou ja, u snapt natuurlijk wel, Johannes kon nooit al die mensen gedoopt hebben. Dan zou hij een machine moeten hebben. Hij had ook discipelen. Als u tientallen jaren later in het boek Handelingen leest dat Paulus op zijn zendingsreis in Efeze kwam. Nou, in Efeze is Turkije. Wie ontmoet hij daar? Discipelen van Johannes de Doper. Johannes de Doper was rabbi. En Johannes de Doper had een heleboel discipelen. Die ook hem meehielpen met alle activiteiten die hij had. Nou mensen, dit was een enorme beweging in Israël. Die wel door de eliten van Israël afgewezen werd. Want de positie van de fariseeën en de schriftgeleerden werd daardoor ondergraven. En ze waren maar wat blij dat uiteindelijk Johannes in de gevangenis terechtkwam. Misschien hebben ze er ook nog een klein beetje in mee geholpen. En dan komt het mooie, dat niet een heleboel mensen getuigen van Johannes de Doper, maar dan gaat de Heer Jezus vertellen wie voor hem Johannes de Doper is. Want de Heer Jezus die geeft op een gegeven moment een getuigenis van Johannes de Doper. Kijk, er zijn misschien best wel heel wat grote mannen, hier ook in Nederland, die heel veel mensen op de been weten te brengen. En heel veel mensen hebben daar een oordeel over. Maar weet je, ik vind het veel belangrijker wat Jezus over deze mensen zegt. En dan gaat Jezus vertellen hoe hij naar Johannes de Doper kijkt. Moet het maar eens lezen. U kunt dat vinden, dat getuigenis van Jezus over Johannes de Doper in Lucas 7. In Lucas 7. Prachtig wat hier Jezus over Lucas, over Johannes zegt. In Lucas 7, daar staat dat als de, kijk, we lezen dat zo nog wel even, dat Johannes, die zendt op een gegeven moment een paar discipelen naar Jezus toe met de vraag, bent u het nou die we moesten verwachten of bent u het nou niet? Dan geeft hij Jezus antwoord, ik zal er zo nog iets meer over vertellen. En dan staat er in vers 24 van Lucas 7, toen de boden van Johannes vertrokken waren, begon hij tot de scharen te zeggen van Johannes. Nou moet je opletten, nou gaat er Jezus iets over Johannes zeggen. Wat zijt gij in de woestijn gaan aanschouwen? Een riet, door de wind bewogen? Wat zijt gij gaan zien? Een mens in weelderige kleding gekleed? Zie, die schitterend gekleed gaan en overdadig leven zijn in de paleizen. Maar wat zijt gij dan gaan zien? Een profeet? Ja, ik zeg u, zelfs meer dan een profeet. Deze is het van wie geschreven staat, zie ik zend mijn bode voor uw aangezicht, die uw weg voor u heen bereiden zal. En dan komt het sluitstuk. Ik zeg u, dit zijn de woorden van Jezus. Onder hen die uit de vrouwen geboren zijn, is niemand groter dan Johannes. Hoort u het goed? Denk eens aan Salomo. Denk eens aan Abraham. Denk eens aan Mozes. Denk eens aan David. Jezus zegt, onder hen die uit de vrouwen geboren zijn, is er niemand groter dan deze man. Daarna zegt hij, maar straks in de hemel is de kleinste nog veel groter dan Johannes hier op aarde ooit geweest is. Dan zijn de verhoudingen heel anders. Dit is zo geweldig dat er Jezus zegt, de grootste man die ooit hier op aarde geleefd heeft, is Johannes geweest. De man die het meest eenvoudig geleefd heeft, hier op aarde, is Johannes geweest. Zie je dat er Jezus heel anders kijkt? De Jezus zegt, toen je naar Johannes keek, zag je toen een riet door de wind bewogen? U weet wel dat het riet, dat kan behoorlijk, omdat het hol is, behoorlijk buigen. Met de wind gaat het mee. Is er niet een vers in Efeze 4 dat er staat dat mensen door allerlei wind van leer heen en weer geslingerd worden? De ene keer zo, en de andere keer zo. En de ene keer lees je op internet dit, en de andere keer lees je op internet dat. En de ene keer heeft die spreker dat gezegd, en de andere keer zegt die spreker het zo. En je waait maar mee met alle winden die er zijn. Johannes de Doper ging rechtdoor. Die liet zich niet afwijken. Was een man die zo standvastig was. En dat is zo in deze tijd ontzettend belangrijk. Er is heel veel verleiding. En heel veel informatie. Maar laat niet afwijken. Sta vast in de Heer. Sta vast en houd het woord van God vast. En wees niet als een rietje dat door de wind elke kant opgeblazen wordt. Johannes was een man die zo vast stond. En zijn woorden niet aan ging passen. toen zelfs de fariseeërs naar hem toe kwamen tot de doop, toen zei hij, laat eerst maar eens in je leven zien dat je anders bent, adderige broed. Zou u dat durven zeggen? Stefanus was ook zo'n man, die dwars door alles heen vertelde waar het op aankwam. En niet met de mensen meepraten. Dat was Johannes. Ten tweede, ben je iemand gaan zien in weelderige kleding? Weet je, we zijn soms zo gek op weelderige kleding. We willen zo graag goed gezien worden. Dat mensen een mooie indruk van je krijgen. En dan gaat het in heel veel kerken soms, heel veel gemeenten, bij heel veel christenen, veel meer om het uiterlijke, om de glitter, om de show, dan om de inhoud. Johannes was wars van. Die zei, je moet het met me doen zoals ik ben. En Johannes was zoals hij eruit zag. En hij stond voor de waarheid van de Heer. Wij leven in een tijd, broeders en zusters, waar het heel vaak gaat om het uiterlijk. En niet meer om het innerlijk. Nou, Johannes, van Johannes lezen we dat hij zo de Heer diende. Nog één ding. De hele bediening van Johannes was op één persoon gericht. Als u Johannes weer opslaat, dan leest u in het eerste hoofdstuk, in vers 29, Johannes 1 vers 29, de volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en hij zeide, toen zei Johannes niet van, kijk eens naar mij, hier ben ik, hier moet je zijn. Weet je wat Johannes zei? Zie het Lam van God. Je moet niet naar mij kijken, je moet naar hem kijken. Het hele leven van Johannes was erop gericht, hij wees op Jezus. Iets verderop. In vers 35, de volgende dag staat er, vers 35 van Johannes 1, de volgende dag stond Jezus daar weer met twee van zijn discipelen. En toen hij Jezus zag gaan, zei hij, zie het Lam van God. Mooi hè? Kent u die anekdote uit het leven van Spurgeon? Een van de grootste sprekers van de vorige eeuw. Die in de Music Hall in Londen duizenden mensen trok met het evangelie. En dat hij op een gegeven moment in de voorbereiding naar de Music Hall ging. En toen moest hij van de technici eventjes iets zeggen voor de microfoon. Dus praat maar wat, zeiden ze. En Spurgeon die stond voor die microfoon en hij riep, zie het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Hij zei, is het zo goed? Ja hoor, perfect. Maar achter in die music hall was iemand die daar de zaak bijhield en een soort conciërge was. En die hoorde dat. En die kwam door die paar woorden tot geloof in Jezus. Mooi hè? Het leven wees op Christus. En dat was Johannes de Doper. Maar wonderlijk. Wat lees je hier? En misschien wel goed om dat stukje toch te lezen. In vers 32 van Johannes 1. Daar staat, en Johannes getuigde en zeide, ik heb aanschouwd dat de geest nederdaalde als een duif uit de hemel. En hij bleef op hem en ik kende hem niet. Maar hij die mij gezonden had om te dopen met water, die had tot mij gezegd, op wie gij de geest ziet neerdalen en op hem blijven, deze is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en getuigd dat deze is de Zoon van God. U weet het, hè? Johannes, zie het Lam van God. Jezus kwam eraan, wilde gedoopt worden. Johannes die zei, dat kan toch niet? Hij werd gedoopt door Johannes de Doper. Johannes de Doper heeft Jezus gedoopt en hij zag de duif uit de hemel neerdalen en hoorde de stem, deze is het. Maar, wat gek dat het staat in vers 33, ik denk dat het in uw Bijbel ook wel zo staat. In vers 33 staat, en ik kende hem niet. Al meer dan 30 jaar, twee neven van elkaar, Ze kennen elkaar niet. Ja, Johannes opgegroeid in de woestijn, zwervend in de woestijn, en Jezus opgegroeid in de timmermanswerkplaats. Nooit op een verjaardag bij elkaar geweest, niet tijdens het paasfeest elkaar ontmoet, ze kennen elkaar niet. Weet u, dat is waarschijnlijk de eerste keer geweest is dat Johannes en Jezus elkaar ontmoet hebben. En niet alleen de eerste keer, maar ook de laatste keer. De enige keer dat Johannes en Jezus elkaar ontmoet hebben, was op dat moment. En wat zie je dan gebeuren? Wat zie je dan gebeuren? Dan zie je bij de doop van Jezus, Lucas die schrijft erover, hierna werd Johannes overgeleverd in de gevangenis. Hoeveel tijd daartussen gezeten heeft, weten we niet. Tussen de doop van Jezus en de gevangenneming van Johannes. Maar in principe zie je hier dat Jezus verschijnt en Johannes verdwijnt. Jezus verschijnt en Johannes verdwijnt. Achter de tralies. In de gevangenis. Wat vreemd eigenlijk. Er is een enorme opwekking gaande. Honderdduizenden mensen komen tot bekering. En we lezen van Johannes toen hij zijn prediking begon. Was dit het thema van zijn prediking? Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. In Matthäus lees je dat. Een hoofdstuk later lees je dat Jezus ook met zijn prediking begon. Weet u wat Jezus ging prediken? Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Precies dezelfde prediking. Dan denk je toch dat Johannes en Jezus samen gaan werken. Dat Jezus zich aansluit bij deze enorme opwekking. En dat ze samen de handen uit de mouwen steken. En samen het volk van Israël klaarmaken voor zijn komst. Niks ervan. Weet je wat er gebeurt? Nou, Johannes die verlaat zijn doopplaats. En die gaat 50 kilometer noordelijker dopen. Bij waar de beek Krit in de Jordaan uitmondt, want daar is veel water. Er is veel water. En daar gaat Johannes dopen. En Jezus, die gaat niet bij Johannes dopen, maar die gaat naar de oude doopplaats van Johannes de Doper. Waar Johannes begon is met dopen. En niet met elkaar, maar naast elkaar gaan ze hun werk beginnen. Hun werk voortzetten en beginnen. Vreemd toch, hè? Dat Jezus zich niet aansloot bij die enorme opwekkingsbeweging. Waarom? Nou, als Paulus deze discipelen van Johannes de Doper ontmoet in Efeze, dan ontdekt Paulus dat er iets ontbreekt bij deze discipelen. Ze hebben zich wel bekeerd. Ze hebben wel hun zonde beleden. Maar ze zijn nog niet opnieuw geboren. Ze wisten niet eens van een Heilige Geest af. De bediening van Johannes de Doper was beduidend anders dan de bediening van Jezus. Bij Johannes de Doper ging het begraven van de zonde. Maar bij Jezus ging het niet alleen begraven, maar ook het nieuwe leven. En daarom, het was anders. En daarom waren ze naast elkaar. Nou, naast elkaar? Nou, Johannes en Jezus waren naast elkaar aan het dopen, maar op een gegeven moment waren ze niet naast elkaar aan het werk, maar gingen ze tegen elkaar werken. Want, wat lezen we hier in Johannes 3? Kijkt u maar in vers 26. Ze kwamen tot Johannes en ze zeiden tot hem, Rabbi, die met u was aan de overzijde van de Jordaan en van wie gij getuigd hebt, zie die doopt en allen gaan tot hem. Dat is ook gemeen. Hij was bij ons en dan gaat hij zijn eigen werkje doen. En weet je wat nou het ergste is? Hij doopt nou dus ook, maar de meeste mensen gaan naar hem toe. En bij ons komen er steeds minder. Hoe moet dat nou? Dus het is niet meer naast elkaar werken, maar tegen elkaar werken. Deze twee bedieningen. Ik weet niet of je het nog weet. Vroeger, op de eeuwjongere dagen, was er een keer een eeuwjongere dag, daar sprak de leider van Jeugd met de Opdracht, Floyd McLung. En Floyd, die had heel veel aanhang onder jongelui. En op diezelfde zelfde dag, jongerendag van de eeuw, sprak ook Henk Binnendijk. Henk Binnendijk was ook vreselijk populair in die tijd, maar Floyd nog iets meer. En toen zei hij zo op die jongerendag, hij zei, ja, ik weet wel, jullie komen allemaal voor Floyd en maar een paar voor Henk. Maar hij zei, weet je, toen David terugkwam van het verslaan van de Filistijnen, waren die meisjes die zongen langs de kant van de weg, Saul heeft de 1000 verslagen, maar David wel 10.000. En toen zei hij, zei Henk zo mooi, maar het waren er 11.000 voor de Heer. Mooi hè? 11.000 voor de Heer. Dat is precies het antwoord wat Johannes hier geeft. Toen ze naar Johannes toe kwamen, zeiden van, hé, hij doopt nu ook en dan gaan er veel meer naar hem dan naar ons. Toen zei Johannes in vers 27, geen mens kan iets aannemen of het moet van God gegeven zijn. Hij zei daarmee eigenlijk het volgende. Hij zei, wat ik doe is mij vanuit de hemel gegeven. Ik doe het niet voor mezelf. Ik doe het niet tot mijn eigen eer. Ik doe het voor hem. Het is zijn opdracht. Het is zijn werk. En het is zijn zegen. Het is niet van mij. En het is ook niet voor mijzelf. En dat is het antwoord wat Johannes geeft. Het gaat niet om mij. Het gaat om hem. Mijn taak is om voor hem, die daar nu ook doopt, een toegerust volk te bereiden. En weet je wat hij dan zo mooi zegt? Dan staat er in vers 29, die de bruid heeft, is de bruidegom. En de vriend van de bruidegom die erbij staat en naar hem luistert, die verblijdt zich met blijdschap. U weet waarschijnlijk wel dat toen Isaac nog vrijgezel was van Abraham, toen maakte Abraham zich een beetje zorgen. Hij zei, Isaac, die moet aan de vrouw komen. En wat deed hij toen? Toen stuurde hij zijn oudste knecht Eliezer uit op weg om voor Isaac een vrouw te zoeken. En deze knecht Eliezer vond Rebecca. En hij bracht Rebecca bij Isaac. En dan verdwijnt die Eliezer ertussen, want die kon er niet tussen blijven staan hoor. Het ging tussen Rebecca en Isaac. We noemen dat in het Jodendom, en dat is nog heel lang, en in bepaalde orthodoxe kringen gaat dat nog steeds zo, dat noem je een koppelaar. Een koppelaar die bruid en bruidegom bij elkaar brengt. Wie was hier in deze geschiedenis de koppelaar? Johannes de Doper. En Johannes de Doper die zegt, De vriend van de bruidegom die verheugt zich, want de bruid die is er. De mensen die zijn bereikt. En ik heb dat mogen doen wat ik moest doen. Johannes noemt zich niets meer dan de koppelaar. En die zo blij is met de bruidegom. En terug kan treden. Nou, dat terugtreden, dat is nog wel wat, hè? Kunt u dat begrijpen? Wat ik net zei. Jezus verschijnt. En Johannes verdwijnt. Dat Johannes in de gevangenis terechtkomt. En dat Johannes zo vertwijfeld raakt. Voor hem is er geen licht in de gevangenis. Jezus laat hem gewoon, als het ware, links liggen. Als Johannes dan een paar discipelen van hem naar Jezus toestuurt met de vraag, bent u het nou die we moeten verwachten of bent u het nou niet? Dan zou je toch denken, Jezus, ga toch even naar hem toe. Geef hem een huk en laat hem ook weten dat het goed is. Niks ervan. Jezus stuurt die discipelen gewoon weer terug met de boodschap van, er worden lammen genezen, melaatsen worden gereinigd, blinden worden ziende. En daar moest hij het mee doen. Oneerlijk, hè? Vreselijk. We begrijpen het niet. We begrijpen er helemaal niets van. Maar, de Jezus die geeft hem precies die teksten terug uit de Jesaja-rol, die Johannes allemaal uit zijn hoofd kende. En Johannes wist, als dit gebeurt, dan is hij de juiste. En dan weet ik het zeker. Hij is de Christus. Dan is mijn carrière, alles wat ik gedaan heb, is niet voor niets geweest. Het is goed zo. Want, wat staat er dan? Ik ben maar de koppelaar geweest. Ik mocht een tijdje hier iets doen. Maar hij moet wassen. En ik moet minder worden. En op een gegeven moment, ja. Wat er dan gebeurt. Johannes die wordt zeer gerespecteerd in die gevangenis. Herodes die luistert graag naar hem. Hoewel Johannes heel recht door zee is. Hij wijst Herodes zelfs op zijn fouten. En toch wordt hij elke keer weer uit de gevangenis gehaald. En dan wil Herodes naar hem luisteren. Daar in de gevangenis. Uiteindelijk is er een meisje, Herodias, die voor zijn vader danst. U weet hoe het gegaan is. En dat was Johannes onthoofd. De grootste man die ooit geleefd heeft. Het mooiste getuigenis wat Jezus ooit over een man gegeven heeft. Komt zo aan het eind. Hij moet wassen. Ik moet minder worden. Begrijpt u het? Ik niet. Ik had het anders geregisseerd. De Jezus kennelijk niet. Ik moest denken aan een voorval van een van de overlevenden van een concentratiekamp. Elie Wiesel. Elie Wiesel, die heeft heel wat boeken geschreven. Nobelprijswinnaar. Hij kon van alles en nog wat worden. Tot zelfs president. Hij heeft het allemaal niet gedaan. Maar in de oorlog heeft hij één keer iets vreselijks meegemaakt. Onder andere, zijn moeder, zusje zijn vergast in Auschwitz. Zijn vader, die de dodenmars moest ondergaan van Auschwitz naar Buchenwald, liep er langs grote transport lopend langs een kathedraal. En de organist kreeg de opdracht om heel hard te gaan spelen, zodat ze die voetmars niet hoorden in de kathedraal. En Elie Wiesel, die vertelt in een van zijn boeken, hij heeft geschreven De Wereld Zweeg of het boekje Nacht, moet het maar eens lezen. En daar heeft hij een stukje geschreven en daarboven heeft hij gezet, waar is God? Het is echt gebeurd in een concentratiekamp. Ik was er zelf bij. De drie slachtoffers bestegen samen de stoelen. De drie nekken werden op hetzelfde moment in de stroppen gehangen. Lang leve de vrijheid, riepen de twee volwassenen. Maar het kind was stil. Waar is God? Waar is hij? Riep iemand achter mij. Ze stonden in het appel. Op het teken van het kamphoofd werden de drie stoelen gekanteld. Volledige stilte in het kamp. Aan de horizon ging de zon onder. Ontbloot jullie hoofden, schreeuwde het kamphoofd. Zijn stem was rauw. En wij huilden. Bedek je hoofden. En toen begon de mars. Langs de gehangenen heen. De twee volwassenen waren niet langer in leven. Maar de derde draad bewoog nog. Omdat het te licht was. Was het kind nog in leven. Meer dan een half uur bleef het daar. Vechtend tussen leven en dood. Stervend in langzame doodstrijd voor onze ogen. Wij moesten het direct in het gezicht bekijken. Het was nog in leven toen ik voor hem langs ging. Achter me hoorde ik dezelfde man vragen, waar is God nu? En ik hoorde een stem in mij antwoorden, waar hij is? Hier is hij. Hij hangt hier aan de galg. Voor Elie Wiesel was dat het moment dat hij afscheid nam van God. En wij weten dat er in de Bijbel staat, wie mijn volk aanraakt, raakt mij aan. God was daar. Vreselijk. Toen Johannes daar in de gevangenis zat, hij was daar. Toen Johannes onthoofd werd, hij was daar. We weten de reactie van de Jezus toen hem verteld werd dat Johannes onthoofd was. Dat Johannes zei, we moeten stilte zoeken. En hij zocht een rustige plek om alleen te zijn. Het ontging hem niet. Wat er ook gebeurt in uw leven, hoe moeilijk het ook is, hoe onbegrijpelijk het ook is, hij is erbij. En hij leidt mee. Hij kan meeleiden. Omdat hij het ergste lijden zelf meegemaakt heeft. Hij was er. Christus verschijnt. Johannes verdwijnt. We hebben gezien hoe God Johannes gebruikt heeft. Als zijn instrument. Voorbereid werd in de woestijn. Gewerkt heeft bij de Jordaan. Verdween in de gevangenis. Maar hij wist wat het betekende. Hij moet wassen, ik moet minder worden. Nou, ik denk dat dit jaar 2024, en ik hoop het, dat dit jaar 2024 een jaar voor u mag worden, waarin heel wat stukjes steen van de grote rots afgebikkeld worden, en dat alleen Christus overblijft in uw leven. Het is niet meer ik die leeft. Maar Christus leeft in mij. Amen. Zullen we samen zingen lied 472? En het is maar een heel smal pad. Ga op het smalle hemelpad. Verder, altijd verder. En in dit lied zingen we ook dat wij ook steeds meer op hem mogen gaan lijken. Dus minder van onszelf en meer van hem. 472 uit de bundel. Mooi lied, hè? Dit lied werd 25 jaar geleden gezongen toen ik als predikant bevestigd werd in Enschede. Ik zal het nooit meer vergeten. Schitterend. Zullen we samen de Heer danken? Liefdevolle Vader in de hemel, we danken u dat we zo vanavond mochten kijken naar Johannes de Doper. De Elia die gekomen is, maar ook de Elia die nog zal komen. En wat geweldig, Heer, dat dan uw volk, we hebben bij Johannes gezien dat vele honderdduizenden kwamen om zich te bekeren. Maar als Elia straks komt, Heer, dat dan het volk van Israël, wat nu nog steeds in ongeloof leeft, zich zal gaan bekeren. En voorbereid wordt op uw komst. En dat ze inderdaad hem zullen zien die aanschouwen die zij doorstoken hebben. Zoals ze zullen ontdekken, hij is de Christus. De enige zoon van ons. Heer, dank u wel. Dat we in het leven van Johannes de Doper al zoveel kunnen zien. Ook over de toekomst. En we weten, Heer, als we naar de wereld kijken om ons heen. De gekke wereld om ons heen. Dan weten we dat uw komst, Heer Jezus, toch wel heel dichtbij moet zijn. We zien naar de onrust, de politieke onrust die er is. De maatschappelijke ontwikkelingen om ons heen. We kijken naar de ontwikkelingen in de kerk. In de maatschappij om ons heen. Heer, dan weten we, uw komst is heel nabij. En ik wil u bidden, Heer, wilt u ons klaarmaken door uw Heilige Geest. Om u te mogen ontmoeten. Heer, dank u wel voor deze avond. En laat ons leven als Johannes zijn. Wijzend op u, Heer Jezus. Luisterend naar uw stem. In afhankelijkheid van u. In nederigheid. Vaststaand en niet heen en weer bewogen. Heer, dat wij zo een getuige van u mogen zijn. Heer, dat we niet groot voor mensen hoeven te zijn. Maar vooral groot voor u. Heer, dat u ons kunt gebruiken. Heer, dank u wel dat er ook heel veel dingen in ons leven zijn die wij niet kunnen begrijpen. Waarom mensen in Noord-Korea in werkkampen sterven omdat ze in u geloven. Waarom christenen vervolgd worden omdat ze in u geloven. Heer, we leven nu in een wereld met veel ongerechtigheid en veel geweld. Maar straks, Heer Jezus, zal het allemaal goed komen. En zult u heersen in recht en gerechtigheid. Heere, wilt u straks ook met ons meegaan naar huis. En we danken u, Heer, dat waar wij zijn en wat wij meemaken, dat u erbij bent. En dat u met ons meevoelt. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. 168 gaan we met elkaar zingen voor de zegenbeden. 168. Jezus, gij mijn kracht en leven. Laatste couplet wil ik graag u de zegen meegeven. En laten we ons stellen onder Gods zegen. En neem deze mee en deel deze zegen ook uit op de plaats waar God u gesteld heeft. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de onuitsprekelijke genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de troostvolle en krachtige gemeenschap van de Heilige Geest, zijn en blijven met ons allen tot het moment waarop we de Heer Jezus mogen ontmoeten en we voor altijd bij Hem mogen zijn. Maranatha, Heer Jezus, kom spoedig terug. Halleluja. Amen.